Als het goed is, hebben we Bas aan de lijn. Bas?
Hallo, dag Yves.
Dag Bas. Hoe is het in Gent? Ook overtrokken of zonnig?
Het is zeer overtrokken in Gent, maar de zon zal straks beginnen schijnen aangezien dat de dag van het socialisme hier doorgaat en ook nog eens het Zuidpark bezet wordt.
Dus dat is waar. Dat moeten wij trouwens nog bekennen. Wij hebben vorige week nogal een blooper begaan door te zeggen dat het vorige week zaterdag Occupy Gent was, maar dat is vandaag. Hè? Dus die mensen die dan door ons vorige week helemaal in hun eentje daarin dat de...
Ja, die caravaan Antwerpenaren die naar Gent getrokken heeft, ja. Die is nog steeds onderweg.
Die is nog steeds onderweg.
Die gaat waarschijnlijk net op tijd aankomen.
Ja, ik weet niet wat er veel gaan komen, want wij hebben vorige week geoccupied en er wordt hier vandaag ook geoccupied. Maar we kunnen misschien telepathisch... Maar goed, daar ging het allemaal niet over. Het is dag van het socialisme. En daar gaat het onder andere over nieuwe actievormen gaan. En naar aanleiding daarvan zag ik iets aangekondigd wat wel interessant leek. Namelijk een lobbytour. Een lobbytour. Leg eens uit. Wat is een lobbytour?
Wel, dus wij organiseren wandelingen, zeer gezellige wandelingen, in het hartje van de Brusselse wijk.
Mag ik even onderbreken? Wie zijn wij?
Ja, wij zijn van Vredesactie. En wij organiseren voor geïnteresseerde groepen en ook gewoon individuen lobbytours, waarbij dat wij in de buurt van het Schumannplein een wandeling maken langs de verschillende instanties die op dit moment het Europees beleid, voornamelijk over defensie, veiligheid en wapenhandel, vormgeven.
Ah,
we hebben dus, ja, we hebben kunnen vaststellen dat in Europa op dit moment steeds verder gemilitariseerd wordt en dat de Europese Unie op dit moment eigenlijk ervan uitgaat dat een goed buitenlands en binnenlands beleid pas kan ontstaan wanneer dat eigenlijk de defensiemarkt op elkaar ingestemd is. En we gaan eens onderzoeken welke verschillende instanties die eigenlijk tot dat nieuw militair Europa bijdragen.
Ah ja, en ik las dat daar ook nogal wat bedrijven gevestigd zijn die nogal die heel wat belangen hebben bij een heel specifieke invulling van het begrip veiligheid.
Ja, inderdaad. Dus het is zo dat de laatste 20 jaar door privatisering en fusies er een systeem ontstaan is waarbij dat er een aantal megabedrijven binnen Europa dan de hele defensie- en veiligheidsmarkt hebben veroverd. Er zijn eigenlijk 4 zeer grote spelers die ongeveer 2/3 van die markt beslaan. En misschien, ik heb op jullie website gezien dat jullie vorige week een interview hebben gehad met iemand over de toestand in Libië.
Ja, inderdaad.
Wel, dus misschien typerend daarvoor is dus dat je een van die 4 gigantische bedrijven is Finmeccanica. Die hebben in 2009 een omzet gehad van ongeveer 13 miljard in verband met wapenleveringen. En zij hebben dus bijvoorbeeld zowel aan, ik zal maar zeggen, aan Gaddafi als aan de NAVO geleverd. Dus zo'n megabedrijf heeft er eigenlijk alle baat bij dat economisch gezien in Europa de markt volledig opengegooid wordt, zodanig dat zij overal vlot kunnen leveren. En dat is dus ook wat we gezien hebben wat er gebeurd is. Dus bijvoorbeeld Europa heeft een zogenaamd defensiepakket. Dus dat zijn eigenlijk 2 richtlijnen. En wat houdt dat nu in? Dat dus de hele markt binnen Europa soepelere wetgeving gekregen heeft. Zodanig dat die grote bedrijven zeer vlotjes binnen Europa hun wapens kunnen verspreiden. En op dit moment zijn er zeer veel landen die dus, ik zal maar zeggen, op het nationaal niveau misschien toch wel redelijk strenge uitvoerwetten hebben. Anderen hebben dat dan weer niet. En op die manier kan men dus redelijk strenge exportwetgeving omzeilen door bijvoorbeeld onderdelen van wapens naar een ander land te brengen waar ze gemonteerd worden op iets anders en dan daar pas worden uitgevoerd naar schimmige zones zoals het Midden-Oosten op dit moment.
En kan er dan in zo'n wapendecreet niet voorzien worden dat de echte eindbestemming gekend moet zijn?
dat zou inderdaad zeker voorzien kunnen worden, maar hoe komt dat nu eigenlijk dat zeer moeilijk is om dat dan uiteindelijk in de wetgeving doorgevoerd te krijgen? Dat is omdat eigenlijk Europa en de wapenindustrie zeer streng met elkaar, dus eigenlijk in een zeer innige omhelzing zijn geraakt. En dat is dus ook wat wij onze toer proberen blootleggen. Dus het is niet zo het verhaal van, ik zal maar zeggen, het maagdelijke Europa dat wordt aangevallen door de stoute lobbyisten, zo het scenario van een Hollywood thriller. Maar het is eigenlijk zo dat ook de EU vragende partij is aan de industrie om mee te gaan helpen om haar wetten en haar beleid vorm te geven.
Ja, dan is het resultaat natuurlijk vrij voorspelbaar. Nu, ja. Hoe zit dat dan precies met die lobbytour? Welke bedrijven of instanties doen jullie dan aan?
Wel, dus wij gaan zowel langs bij Europese instellingen als dan heel concreet dus kantoren van die grote wapenbedrijven die op dit moment in Europa vertegenwoordigd zijn in Brussel. En wij brengen dus bijvoorbeeld een bezoekje aan het kantoor van Thales. Dat is een van de vier grootste wapenbedrijven op dit moment in Europa. Maar wij gaan dan ook bijvoorbeeld langs op een site waar ik zal maar zeggen, Europa's toplobbyist Giles Merritt heel grote feestjes organiseert, waarbij dat dan mensen uit het topniveau van de Europese politiek samenkomen met mensen uit het bedrijfsleven onder het mom van een neutrale denktank. Dus we zien eigenlijk heel veel verschillende niveaus waarop dat dus de wapenindustrie op dit moment ingrijpt op het Europees beleid. Dus dat kan gaan van ja, de klassieke lobbyisten die zelfs ja, officieel verbonden zijn aan het Europees Parlement, tot commissies waar eigenlijk ja, zeer veel onderzoeksprojecten worden uitgeschreven. Ik kan een voorbeeldje geven, dus bijvoorbeeld een 7-jarig project van ongeveer 1,4 miljard euro, dat wordt uitgeschreven. En wie wordt daarbij dan gehoord? Ja, voornamelijk de industrie. Dus zo'n commissie die zo'n onderzoeksproject uitschrijft, die bestaat dan voor 50% of meer uit mensen uit die wapenindustrie. Dus hetgene dat onderzocht moet worden, dat is dan heel duidelijk natuurlijk en waartoe dat gaat leiden. We gaan dan ook langs bij zogenaamde denktanks. Dat zijn eigenlijk veel informelere organisaties die beweren om ja, dat ze eigenlijk gaan nagaan hoe dat wij een zo goed mogelijk beleid kunnen voeren. Maar in essentie komt het daar dus op neer dat mensen uit de industrie heel innige contacten onderhouden met beleidsmakers.
Ja, heel neutraal klinkt dat. Ik neem aan dat die lobbytourdeelnemers niet naar zo'n feestje mogen. Dan had ik nog een vraag. Je hebt het over Europese bedrijven. Zijn daar Belgische bedrijven bij?
Ja, maar dus op dit moment, dus door die ja, ik zal maar zeggen, die megabedrijven die door fusie ontstaan zijn, is het moeilijker om die nog echt op nationaal niveau te gaan lokaliseren. Nu, er zijn zeer veel Belgische bedrijven die eigenlijk onder de grotere paraplu van zo'n megaconcern vallen. Dus bijvoorbeeld in België heb je ook zo Siemens, die dan uiteindelijk onder het paraplu van EADS vallen, wat dan een van de vier grootste bedrijven in Europa is. Dus er zijn heel veel Belgische bedrijven die zich ook laten vertegenwoordigen trouwens in allerlei denktanks en organisaties waarbij dat de industrie gaat proberen om zich te verenigen en zo zwaar mogelijk op het beleid door te wegen. Dus ik kan bijvoorbeeld OIP Oudenaarde, dat is een bedrijf die zijn vooral gespecialiseerd in spitstechnologie. Dus schermen en nachtkijkers en infraroodkijkers. Zij gaan zich dus ook verenigen op Belgisch niveau. En op Belgisch niveau gaan ze dan ook weer hoger naar een Europees niveau. Waarbij dat dus de belangen van de industrie zoveel mogelijk gebundeld worden. En dat we dus steeds verder denderen naar een soort van ja, Europees beleid. Waarbij dat die industrie zeer, zeer zwaar kan doorwegen. Dus zij spelen zeer vaak het argument uit waarbij dat ze gaan zeggen, kijk, wij moeten concurrentieel blijven ten opzichte van de rest van de wereld. En dat economisch verhaal wordt natuurlijk heel graag gevolgd door zeer veel Europarlementariërs die zich daar populair mee kunnen maken. En om die concurrentiepositie te kunnen behouden, moeten dus de wetgevingen soepeler worden voor die bedrijven. Dat is waar dat zij voor gaan ijveren.
Nu, hoe zit het in België met die wetgeving? Hoe zit het met het wapendecreet? Hier is het federaal geregeld, of?
Maar op dit moment is dat een beetje een typische mengeling van Vlaams federaal niveau. En het is zeer moeilijk om dat op elkaar te gaan afstemmen, omdat je natuurlijk met verschillende beslissingsniveaus zit. Bijvoorbeeld op niveau van Vlaanderen zouden we natuurlijk zeer veel of zeer progressief kunnen zijn door ik zal maar zeggen, een wapenexport naar bepaalde landen aan zeer strenge regels te gaan binden. Maar dat heeft dan op zich weer niet zo erg veel invloed. Als we dan gaan kijken dat bijvoorbeeld op Europees niveau die richtlijnen helemaal anders gaan liggen.
Goed, dus wie hier meer over wil weten, die kan gaan wandelen. Waar en wanneer?
Wel, op dit moment is er al een tour gepland, de 12e november. We vertrekken aan het Schumannplein en dat is in het kader van gegoten lood. Geïnteresseerden kunnen...
Pardon, sowieso... gegoten lood? Wat is gegoten lood?
Ja, gegoten lood weet ik zelf ook niet zo erg goed wat deze organisatie inhoudt, maar het is zeker op te zoeken. Nu, via de website van Vredesactie, dat is vredesactie.be, kunnen mensen eigenlijk op de hoogte blijven van waar en wanneer dat zo'n lobbytours doorgaan. Organisaties kunnen ons ook altijd contacteren om eigenlijk hun persoonlijke tour in elkaar te steken.
Ah ja, een leuke uitstap met het personeel. Dat is,
Inderdaad, het is iets anders dan gaan shoppen in de Nieuwstraat.
Oké. Ik zie hier op de website, ik ben snel eventjes daarheen gesurfd, ook nog PDF staan, een achtergrondbrochure, dus dat is misschien ook nog een gezellige lectuur.
Het is inderdaad fantastische lectuur om door te nemen. Zo'n dossier rond wapenwetgeving, rond lobbying, bevatte heel vaak nogal zware acroniemen en zeer, zeer veel instellingen. Het is altijd het doel ook geweest van Vredesactie om die informatie aan mensen door te geven op een heldere manier. Dus op de website zeker wat achtergrondinformatie vinden die gefilterd is, waar dat op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd. Want dus zeer veel mensen die werken aan Europese instellingen zijn zichzelf eigenlijk amper bewust van hoe dat allemaal in elkaar zit. Weten er zelf zeer weinig voor. En vandaar dat we die tours dus zelfs ook organiseren voor assistenten van Europarlementariërs. Om hun ook te tonen hoe dat de zaken in elkaar zitten. Dus het is zeker geen makkelijke materie, maar razend interessant. En we hebben dat op een zo begrijpelijk mogelijke manier op de website ook geplaatst.
Allee, de verlichting komt weer naderbij, dat is goed. Ga jij het hier nu over hebben, vandaag nog in Gent in de vooruit?
Ik ga vandaag niet in de vooruit aanwezig zijn, maar ik zal zeker mijn best doen om in Occupy Gent de microfoon af te nemen en op zijn minst het verhaal van eigenlijk de Europese instellingen te proberen vertellen. Want democratie gaat natuurlijk voornamelijk ook over transparantie, over actief deelnemen. En ik denk dat als we de Europese Unie gaan laten overnemen door de wapenindustrie, dat we dan de komende 10, 20, 30 jaar een rampzalig beleid gaan kunnen zien aankomen.
Dat moet voorkomen worden. Goed, veel succes ermee in Gent, Bas.
Dankjewel.
En tot een volgende keer.
Dankjewel. Dag, tot later.